Goed, nu het onderwerp van vanavond. Het gaat over het Richterenboek. Dat is natuurlijk wel doorgedrongen in de loop van de avonden. In het verleden behaalde resultaat is geen garantie voor de toekomst. Als je kijkt naar wat er is gebeurd door Gods handelen en door Gods bijzonder ingrijpen, dan kun je alleen maar zeggen, dit is super. Maar is dat nu een garantie dat het goed gaat, dat het niet weer fout gaat? Uit je eigen leven weet je eigenlijk wel dat wat ooit een keer fout gegaan is, zomaar een keer terug kan komen. Er zijn momenten dat je denkt, ik doe dat niet weer, ik ga dat niet nog een keer doen, of ik stap niet weer in dezelfde valkuil en het gebeurt toch. Bijna Romeinen 7 anders. Romeinen 7 achter. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens, zegt de apostel Paulus dan, wie zal mij verlossen? Dat zullen we ook vanavond zien. Er is één bijzonder resultaat uit het verleden dat garantie geeft, dat zei Job al bij de inleiding, dat garantie geeft voor de toekomst. Dat is het kruis van de Heer Jezus. Gegarandeerd. Gods garantie. Niet gekoppeld aan onze trouw, maar aan Gods trouw. En God is getrouw. Zijn plannen falen niet, zingen we, maar dat staat ook in de schrift. Hij is de God die trouw is. We zijn toe aan Richteren 17, 18 en 19. 17, 18, 19. Het is één geschiedenis. Maar wel een hele negatieve. 17, 18 en 19. Ik ga het niet allemaal voorlezen. Ik vind het ook moeilijk hoor, dat negatieve van hoofdstuk 19 is heel bizar. En ik ga het alleen maar noemen. Ik begin in hoofdstuk 17 vers 1. Er was een man in het bergland van Ephraim die Micha heette. Deze zei tegen zijn moeder, de 1100 zilverstukken die u ontnomen zijn en waarover u een vervloeking hebt geuit en die ook ten aanhoren van mij hebt uitgesproken, zie, dat geld is bij mij. Ik heb ze gepikt dus. Ik had het weggenomen. Daarop zei zijn moeder, gezegend zijn mijn zoon door de Heere. Ik weet niet of dat opvoedkundig juist is. Maar het komt heel krom over in elk geval. Zij gaf de 1100 zilverstukken. Zo gaf hij die 1100 zilverstukken terug aan zijn moeder. Maar zijn moeder zei, ik heb dat geld geheel aan de Heere geheiligd en het uit handen gegeven, zegt deze vertaling, aan mijn zoon om een gesneden en goten beeld te maken. De Heere had gezegd in de wetgeving, dat kan nooit, geen gesneden beeld. Nee. Maar die moeder zei, dat vind ik toch wel leuk. Dus geef ik het nu aan jou terug. Hij gaf het geld echter aan zijn moeder. En zijn moeder nam 200 zilverstukken en gaf ze aan de edelsmid, die daarvan een gesneden en een gegoten beeld maakte. En het stond in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis. Hij was voor zichzelf begonnen. Een beetje sarcastisch, maar ik wil het zo duidelijk mogelijk krijgen als het kan met de hulp van de Heer. Ook maakte hij een efod. Dat is bij de hoge priesterlijke kleding dat bijzondere schort wat de hoge priester droeg, waar die stenen aan vast zaten, die 12 en die 2, en waar de urem en de tummen middenin zaten. Dat wordt de efod genoemd, zeer kleurrijk, zeer bijzonder. Iets wat bij de priesterdienst gebruikt werd, dat maakte hij ook. En afgodsbeeldjes en wijde een van zijn zonen om voor hem tot priester te zijn. Vers 6. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Nu was er ook een jongeman uit Bethlehem in Juda, uit het geslacht van Juda. Hij was een leviet en verbleef daar in het land van Ephraim dus waar Micha woonde, als vreemdeling. Misschien had hij dat van zijn opa. Dit was iemand die als vreemdeling aangeduid werd. Gersom, vreemdeling. Daar was hij een kleinzoon van. Toen ging deze man uit die stad, uit Bethlehem en Juda, weg om daar te verblijven waar hij, hier staat, onderdak zou vinden, waar hij iets zou kunnen doen. En toen hij tijdens zijn tocht in het bergland van Efraïm kwam, tot bij het huis van Micha, zei Micha tegen hem, waar komt u vandaan? En hij zei tegen hem, ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ben op weg om daar te verblijven waar ik onderdak zal vinden. Daarop zei Micha tegen hem, blijf bij mij en wees voor mij tot een vader en tot een priester. Ik zal u elk jaar 10 zilverstukken geven, dat was dus een loon, een stel kleren en wat nodig is voor uw levensonderhoud. En de leviet ging met hem mee, betekent dus hij ging ermee akkoord. De leviet stemde erin toe bij de man te blijven en de jonge man was als een van zijn zonen voor hem. En Micha wijde de leviet en de jonge man werd voor hem tot priester, zo was hij in het huis van Micha. Toen zei Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel zal doen, omdat ik deze leviet als priester heb. In die dagen was er geen koning in Israël. Weer een herhaling. En in die dagen zocht de stam van Dan voor zich een erfelijk bezit om er te wonen. Want tot op die dag was hun onder de stammen van Israël niet voldoende erfelijk bezit toegevallen. Nou, die stam van Dan vaardigt een soort deputaatschap af. En die komen er ook bij dat huis van Micha toevallig. En die horen aan de stem van deze Levitische jongeman dat hij niet uit Efraïm komt. Wie heeft u, aan het eind van vers 3, wie heeft u hier gebracht? Wat doet u hier? En wat hebt u hier te maken? Daarop zei hij tegen hem, zo en zo heeft Micha met mij gedaan. Hij heeft mij ingehuurd en ik ben voor hem tot een priester. En ze zeiden tegen hem, raadpleeg God toch. Dan weten wij of onze weg die wij gaan voorspoedig zal zijn. Nou, die priester die wist het gelijk. En de priester zei tegen hen, ga in vrede uw weg, waarlangs u zult gaan, is de Heere welgevallen. Weer zo'n hele scherpe eigenlijk. Direct zomaar een kreet loslaten. Nou, die gaan op stap. Ze komen ergens een gebied tegen waarvan ze zeggen, dat zou voor onze stam heel erg mooi zijn. Later, als ze de hele verhuizing van die stam ingezet hebben om naar dat nieuwe gebied te gaan, gaan ze daar weer langs. Dat lezen we in vers 18. En toen zij die het huis van Micha waren binnengegaan, het gesneden beeld, de efod, afgodbeeldjes en het gegoten beeld wegnamen, zei de priester tegen hen, wat doet u? Daarop zeiden zij tegen hem, zwijg, leg uw hand op uw mond en ga met ons mee. Wees voor ons tot een vader en een priester. Is het beter dat u een priester bent voor het huis van één man, of dat u een priester bent voor een stam en een geslacht in Israël? Toen werd het hart van die jonge priester vrolijk. Hij nam de efod, neemt de heerspul mee en ze gaan met de Danieten op stap. In hoofdstuk 19, het gebeurde in die dagen, ik lees alleen het eerste vers, dat er geen koning was en dat er een Levitische man was, dat is diezelfde Levitische man, die als vreemdeling in een van de uithoeken van het bergland van Efraïm verbleef, die voor zich een vrouw uit Bethlehem in Juda als bijvrouw nam, maar zijn vrouw bedreef hoererij tegen hem en ging bij hem weg naar het huis van haar vader in Bethlehem. En hij gaat daar achterna, neemt hij weer mee, na een hoop dagen bivakeren daar, en uiteindelijk wordt die vrouw door de hele stad, een stad, verkracht, wordt als dood op de stoep teruggevonden. En dan snijdt hij het lichaam van die dode bijvrouw in 12 stukken en stuurt dat rond in heel het land. Nou, u kunt zich voorstellen dat als je nu alles op een rij zet van hoofdstuk 17, 18, 19, 17, Micha, hij stal van zijn moeder. Hij begon voor zichzelf, sorry hoor, ik hoop dat u het pakt. Silo was in die tijd de plaats waar de tabernakel stond. Waar lag Silo? In Efraïm. Dus notabene in de provincie waar Micha woonde. Maar Micha denkt, ja, maar in Silo, ja, daar is die oude Eli nog. En dan komen er nog twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas. Op een andere geschiedenis kunt u daar iets van vinden. Daar kom ik nooit aan de bak. Nee, weet je wat ik doe? Ik begin voor mezelf. Ik wil een eigen godshuis, een eigen tempel. Hij wil dus echt voor zichzelf beginnen. Hij was niet tevreden met wat hij had. Hij wilde meer. Hij wilde hogerop. Hij wilde zelf de baas zijn in zijn eigen tempeltje. Is dat vreemd bij u? Heb u wel eens mensen ontmoet die voor zichzelf begonnen, als het om het geloven, die hun eigen kerk begonnen? Dan kom je veel dichterbij, hè? Eigen groep. Eigen huisgemeente. Nog kleiner. Hoe gaat het? Met andere woorden, we komen vlak bij ons eigen hart uit. Micha was ontevreden. Hij wilde hogerop, hij wilde meer. Hij wilde carrière. Maar op hetzelfde moment blijkt er nog één carrière te willen maken. Een jonge man, de stam van Juda, maar hij was een leviet. Een hele merkwaardige constructie uit hoe je uit de stam van Juda kunt zijn en toch een leviet kunt zijn van de stam van Levi. Dat is een beetje moeilijk, maar ik kom daar straks op terug. Maar ook hij was ontevreden. Hij diende daar in de buurt van Micha. Hij woonde wel in Bethlehem, dat is best een stukje reizen. Maar hij diende daar in de buurt. Maar hij dacht, nu, dat is mijn vertaling hoor. Maar hoge priester, dat word ik nooit, dat red ik niet. En, ja, maar als je dan toch een beetje carrière-drang hebt, nou, dan moet je wat. Dus je gaat op zoek, waar kan ik dan voor uitkomen? Betere baan, andere omstandigheden. En die twee ontmoeten elkaar, zullen we altijd zien. De duivel heeft ook regie. En die probeert die twee bij elkaar te krijgen, lukt. Even aan elkaar ruiken. Micha denkt, maar dit is een met paparazzen, dat is een met papieren, man. Een echte leviet. Ik had mijn zoon wel gewijd, maar ja, dat is niet een echte leviet. Maar deze, dat is een echte. Alsof het stamboek vee is. Pak hem maar. Ga er maar eens mee aan de slag. En deze jonge man uit Bethlehem wordt priester bij Micha. Nou, Micha heeft al van alles. Hij heeft al een beeldje A en een beeldje B en een beeldje C en een hele rij afgodsbeeldjes. En ook nog een efod. Hij heeft een hele verzameling, een hele cluster. En wat gebeurt er? De volgende dienen zich aan. De stam van Dan ontevreden. Micha ontevreden, de Levitische jongeman ontevreden. En nu is de stam van Dan ook nog ontevreden, want ze hadden geen erfdeel, althans naar hun oordeel onvoldoende. Ontevreden met wat ze hadden gekregen door de dienst van Jozua. Die gaan ook op stap. En waar komen ze? Ja, maar dat is toch toevallig? Alle ontevreden mensen komen daar op één punt samen, bij dat godshuisje van Micha. En ze zeggen wat ze willen, en u kunt wel voor ons bidden, want we hebben wel een beetje hulp nodig bij het zoeken van een betere plek. En natuurlijk krijgen ze de zegen mee. Alsof je een bak met wijwater klaar hebt staan en gelijk met een kwast. Sorry hoor, dat is een oprisping van mij, maar dat is wat ik dan lees op dat moment. Dan zie ik het gebeuren. Ga in vrede, want de Heer heeft uw weg voorspoedig gemaakt. Wist hij veel. En ze gaan, en ze vinden ook nog een stukje waarvan je kunt zeggen, daar zou je zo best kunnen wonen. Oké, ze gaan terug en brengen een rapport uit bij hun stamgenoten. En zeggen nou, en nu hebben we een mooi stukje gevonden, dat is veel beter dan dat wat we hier hebben. En ze gaan op stap, ze gaan emigreren met de hele groep, de hele stam. En ze gaan op weg daarnaartoe toch nog even een pauze maken bij dat godshuisje van Micha. En weet je wat ze zeggen, weet je wat we doen? We nemen die hele handel van Micha mee, dat doen we. Dan hebben wij ook wat, daar hoog in het noorden, waar ze die nieuwe locatie vonden. De man Micha protesteert, maar heeft onvoldoende kracht. De priester protesteert, want ja, maar ik ben in dienst bij Micha. Ziet u hoe het al geworden is, niet in dienst van de Heere, maar al in dienst bij Micha. Nee, hij heeft mij gehuurd, dus ik kan niet zomaar weggaan. En wat zeggen ze dan? Weet je wat er met jou gebeurt, beste priester? Jij wordt priester bij ons. Van de hele en het is veel leuker om priester te zijn van een hele stam dan van één man, hoor. Een grote gemeente betaalt beter dan een kleine. Oh ja. Dus zijn hart werd vrolijk. Dit is het verhaal. En dat loopt compleet uit de hand als die Levitische jongeman ook nog een bijvrouw neemt uit Bethlehem, die overspel bedrijft en dan ja, weer teruggehaald wordt. En daar zitten vreselijke gevolgen aan. Dat verhaal kent u misschien, hebt u ook gelezen, misschien wel vandaag vooraf. Dat is het verhaal. En ik heb mij echt afgevraagd voor Gods aangezicht. Wat moet ik daarover zeggen? En ik wilde, omdat ik toch kapstokjes kreeg van de Heere, in kleine stukjes aanvankelijk, proberen. Ik hoop dat u met me meekomt. Ik zei zo pas al dat die Levitische jonge man in Bethlehem woonde. En ik zei ook al dat hij van Juda afstamde en dat hij en een Levitische jonge man was. Dat is een vreemde constructie. Dat zei ik zo pas. Maar er is nog iemand die ooit in Bethlehem heeft gewoond. Die in het Matthäus-evangelie geduid wordt als van Juda afkomstig. Geslachtsregister in Matthäus 1, Juda. De koningslijn. Dan kom je uit bij Jozef, dat weet ik wel. Maar het wordt wel zo in de Bijbel gezegd. En in het Lucas-evangelie blijkt dat diezelfde die in Bethlehem gewoond heeft, een paar dagen, ook priesterlijke lijnen heeft van Zacharias en Elisabeth, ouders van Johannes de Doper, waren beiden uit het geslacht van Aaron, Levi dus. En Elisabeth had een nicht, die heette Maria. U gaat maar vogelen, u gaat maar plussen en minnen. Als Maria een nicht is van Elisabeth, zeker van Elisabeth en van Zacharias, dan is ook onze geliefde Maria uit Nazareth van Levitische afkomst. U weet misschien nu nog steeds, als een vrouw een jongetje heeft, dan is dat de lijn. Dat is de lijn. Nog steeds. Toen ook. Wat zegt dit? Nou, ik wil u geen ingewikkelde verhalen vertellen. Ik wil alleen maar vertellen dat zelfs bij het prille begin, voor de geboorte al plaatsvond, er een priesterlijn is en een koningslijn is. De koning-priester moet. Aha. Daarom zal er een priester zijn naar de ordening van Melchizedek, die en koning was in Salem en priester was van de Allerhoogste God. Dit kan u misschien even overrompelen, maar dat is wel heel apart. Stel nog een keer. Stel nu dat er in Bethlehem een jongetje is die en priester, zoon van Levi, een Leviet, en koning is, afstammeling van Juda. Dat zijn precies de duidingen die je van de jonge man uit Bethlehem in hoofdstuk 17 tegenkomt. Met andere woorden, je ziet het, hè? Als de Heer Jezus voor Pilatus staat, dan staat er ineens naast hem Barabbas. De Heer Jezus, de Zoon van de Vader. En Barabbas, zijn naam, Zoon van de Vader. Barabbas was een rover en die had in oproer, hij was ook rebellerend, rebellie, en hij was in het oproer ook te ver gegaan, had een moord begaan, hij was ook nog een doodslager. En op het moment dat de Heer Jezus gegeeseld wordt door Pilatus en zijn soldaten, wordt Barabbas vrijgelaten. Ik heb me daar vroeger over opgewonden. Hoe is het mogelijk dat die ene, die geen oproerige is geweest, nooit opstandig, alleen maar zei: Vader, ik kom om uw wil te doen. Hoe kan hij, die geen doodslager is geweest, nog sterker, die de dood van zijn kracht wilde beroven, benemen, en jou en mij leven wilde geven, dat hij geen rebel, geen doodslager en geen oproerige en ook geen misdadiger. En juist hij ging naar het kruis. Werd toen voor Pilatus eerst gegezeld en daarna weggevoerd om gekruisigd te worden op Golgotha. De Heer Jezus. Barabbas, de Heer Jezus. Maar probeert u het ook eens met deze twee die ik nu vanavond aan het schetsen ben. Met die jonge man uit Bethlehem. En die andere uit Bethlehem. Mijn heiland. Mijn verlosser. Micha, even ertussendoor vlechtend, was ontevreden met zijn eigen positie en die begon voor zichzelf. Ik hoop dat het landt bij u. Wat zei de Heer Jezus over de mensen in zijn tijd, de priesters en de schriftgeleerden? Wee u, schriftgeleerden, wee u, fariseeën. Uiteindelijk zei de Heer Jezus, uw huis, dus niet meer het huis van mijn vader, maar uw huis zal woest worden, zal verwoest worden. Toen bleek dat de tempel die er in die tijd was, met alle godsdienstige dingen erbij, door de Heer Jezus, als fout worden bestempeld. Hij mocht daar al niet meer komen, hij werd eruit gegooid en hij werd door diezelfde leiding van de tempel veroordeeld en bij Pilatus gebracht. Ziet u niet dat hij in het Oude Testament, waar veel misging, direct na het begin van super, hè, Jozua, het hele land open, schitterend, zegen op zegen, prachtige tijd, dat in diezelfde tijd al iets ontstaat van wat je later helemaal terugziet. Kijkt u dan naar de tijd van de Heer Jezus, wat ziet u dan? Dat is een tempel. Ja, maar die tempel die wordt verwoest, er blijft niks over. Nog preciezer, daar zegt de Heer Jezus, ik ben de tempel. Want de volheid van God woont in mij, schrijft Paulus in de Colossenzenbrief. In hem woonde immers de volheid van de Godheid lichamelijk. Maar hij zegt, breek deze tempel maar af. En in 3 dagen wordt hij weer opgebouwd. Hij is zelf die tempel. De parallellen die zijn dan ineens bijna voor het oprapen. Ik weet niet of u daarvan houdt, probeer dat maar. U gaat genieten van deze negatieve geschiedenis, houdt u iets bijzonders over. En dat is dat dit wat hier voorgesteld wordt door Micha en zijn eigen tempeltje, en een jonge man die daar priester wordt, omdat hij ook hogerop is, ze willen allemaal hogerop, dat staat precies tegenover die ene die hoog was, die het God gelijk zijn, niet als roofgoed heeft gehad, maar zichzelf heeft vernederd en de mensen gelijk geworden is. Toen kwam er uit Bethlehem iemand die zichzelf had vernederd. Daar lag wel een kleine baby in Bethlehem, maar hij was op hetzelfde moment God te prijzen tot in eeuwigheid. Hij was op hetzelfde moment de schepper van hemel en aarde. Hij was op hetzelfde moment de zoon van de vader. Hij was het die ook in de schoot van de vader, aan de boezem van de vader was. Dus het omgekeerde van Micha, hij, de Heer Jezus, het omgekeerde van die jonge man uit Bethlehem, ook hij. Dat zien we hier. Op het moment dat dit zich aandient, kun je alleen maar zeggen, kijk, dit is nu de duivel die van plan is om een alternatief te zoeken voor de gemeente, voor de kerk, voor de samenkomst van de gemeente, maar zeker voor de oplossing om in de hemel te komen. Daar zitten we middenin, daar hoort u bijna elke dag van. De kerken gaan dicht, uw huis worden u woest gelaten, er blijft niks over. Dat gaat stuk. Maar er blijft één ander ding over en dat is de Heer Jezus zelf. Ik hoop dat u het ziet. Ik heb gebeden, ik weet niet hoe vaak vandaag en gisteren. Heer, ik wil over die negatieve dingen liever niet praten. Ze staan er wel. Het is wel, het verhaal, zal ik maar zeggen, de geschiedenis hier. Het is gebeurd. Het is nog echt ook. Maar op hetzelfde moment zie je het schrille contrast. Bij de Heer Jezus. Heeft hij de verleiding gehad om hoger op te komen? Ja, de duivel heeft hem meegenomen. En die heeft hem getoond, al de koninkrijken die er waren. En hij zei ook nog, dat is allemaal aan mij gegeven. Ik ga dat ook aan jou geven, maar dan moet je wel knielen voor mij. Dan moet je wel in mijn tempeltje komen. Dan moet je wel mijn priester worden. Taal van nu, hè. Ik hoop dat springen een beetje overkomt. Wat zei de Heer Jezus? Nee. Nee. Ik hoef niet een hogere plek. Ik hoef niet meer brood. Deze stenen zullen tot brood worden. Ik hoef niet al die koninkrijken en al die koninklijke eer. Ik hoef dat niet. Ja, maar ze zullen u dragen als u van de tempel springt. Ja, ja. Ik ga God bepaald niet verzoeken. Ziet u dan die ene die zei, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Die jonge man uit Bethlehem, die wist niet precies waar die uitkwam. Die is alleen maar op zoek gegaan, op stap gegaan om iets anders te zoeken. Hij vond ook iets anders. Als jij vandaag op stap gaat, vindt u gegarandeerd iets. Maar de Heer Jezus is niet op stap gegaan om iets te zoeken. Hij kwam het verlorene zoeken en vond het. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. Hij is die onderste weg gegaan. Die diepe weg van vernedering, van verguizing, van miskenning. Dat is de Heer Jezus. Ik ben blij met die man van Bethlehem. Ik heb vaak in de kersttijd wel eens gepreekt over de bron van Bethlehem, die bezet gebied was in de tijd van David. David wilde graag water uit de put, uit de borrenput, zo wordt het in de Statenvertaling gezegd, uit de put, uit de bron van Bethlehem. Hij wilde dat zo graag. Maar ja, dat was op dat moment bezet gebied. De Filistijnen waren daar. Drie helden van David breken door de hele hoegemeente heen en die halen water uit die bron, komen met een bak met water bij David. En David offert dit aan de Heer. Niet omdat hij het niet acht, omdat hij het bloed van die mannen ziet. Hij ziet de intentie van die kerels die daar dit voor hem wilden doen. De put van Bethlehem. De put van Bethlehem is bijna een bezet gebied. Vandaag. U mag alle Christmas carols zingen. U mag ze allemaal uit uw hoofd leren. U mag muziek maken. Als er maar een sfeer hangt waar de duivel van zegt, dan vergeten ze het echte wel. Dan is het onechte zo opgepoetst dat het echte niet meer te zien is. Dat doet de duivel. Hij kan niet anders. Hij is de mensenmoorder van de beginnen. Hij is de echte Barabbas. Hij is de opstandige, de rebellerende. Hij was niet tevreden met zijn status als beschuttende cherub. Dat was te gering. Hij wilde God zelf zijn, nog hogerop. Precies hetzelfde. Dat is de duivel. Hij is continu bezig om jou en mij op het verkeerde been te zetten. Ook iets hogers, ook iets beters, iets meer aandacht of een betere plek in de gemeente. Daar gaat het steeds om. Ziet u het? Ziet u dan in die geschiedenis van Micha, die een eigen tempeltje, ja, zo zouden wij ook een eigen tempeltje kunnen beginnen. Ik ken ze hoor. Die zeiden, ja, we zijn voor onszelf begonnen. Oh ja. Ik vroeg, heet het nu Gamma of heet het nu Praxis? Begrijpt u? We zijn voor onszelf begonnen. Is het nog de tempel van de Heer? Is het nog de gemeente van de levende God? Is het nog de gemeente van onze Heer Jezus Christus? Wie is eigenlijk de baas? Wie heeft zich omhoog gevroed met ellebogen waarschijnlijk? Wie heeft die plek ingenomen? Gaat het nog over de Heer Jezus? Ziet u die twee mannen uit Bethlehem? Als de Danieten later dus inderdaad komen om die hele boel mee te nemen, is deze afgoderij voor de stam van Dan een struikelblok geworden. Daar is de afgoderij begonnen. Helemaal in het noorden. En het is niet verwonderlijk dat Jerobeam na Salomo daar ook in Dan, in Bethel en in Dan, weet u wel, daar twee locaties. Eén dicht bij Jeruzalem en één helemaal boven in het noorden. Misschien bent u er ooit geweest met een reis door het land en heb u daar die bronnen van de Dan. En daar staat nog een van die altaren op dit moment. Is zichtbaar. Daar is de afgoderij echt tot de top gekomen. Ja, niet plus, dat is hartstikke negatief, maar het is wel het hoogste ermee. Verder kan eigenlijk niet gegaan worden dan. Er zijn heel wat theorieën dat de antichrist uit de stam van Dan komt. Ik geloof daar voor een groot deel in. Ik wil niet 100% zeker zeggen dat het waar is, maar waarom wordt Dan niet genoemd in een bepaalde samenhang? Waarom wordt de stam van Dan daar niet genoemd? Dit is waar het uiteindelijk op uitloopt. En als ik het laatste Bijbelboek Openbaring bekijk en ik zie hoe dat gaat met die vrouw, de grote hoer, die overspel pleegt met een hele brede laag, en wat er van die vrouw overblijft, nou, dan zie ik hoofdstuk 19 van Richteren. Deze Levitische jongeman die in de stam van Dan die afgoderij gezicht heeft gegeven, nog sterker, of misschien wel een verwrongen gezicht, dat weet ik niet precies hoe ik het zeggen moet, maar daarin meeging, voorop liep, die is een bijvrouw uit Bethlehem gaan zoeken. Ik wil niet over zijn vrouw praten, want ik weet er niks van. En die bijvrouw die wordt hier genoemd. Ze was alleen ook uit Bethlehem afkomstig. Maar zij heeft hoerderij bedreven. En ze is bij hem weggelopen. En hij gaat er achterna. Dat klinkt natuurlijk vroom. Achterna gaan. En toen hij het gevonden had, heeft hij daar nog 4, 5 dagen bij zijn schoonvader gebivakkeerd. En die begon iedere keer weer met een nieuwe fles wijn. En ze waren weer een beetje beschonken en ze bleven nog een dag en nog een dag. Dit is vreselijk. En u hoort in de schrift, wordt nu niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Nieuwe Testament, Efezebrief. Daar zie je het gebeuren. En als hij dan toch nog besluit om weg te gaan, dan komt hij met zijn knecht en komt hij in de stad aan. En daar zijn de hotels dicht. En dan zegt hij ook nog, deze Levitische jongeman, ik zal het u voorlezen waar het staat, ik schrok ervan bijna. Vers 18 van hoofdstuk 19. Daarop zei hij tegen hem: we zijn op doorreis van Bethlehem in Juda naar de uithoeken van het bergland van Efraïm, dus waar de Danieten wonen. Waar ik vandaan kom, ik ben naar Bethlehem in Juda geweest, maar ik ben nu op weg naar het huis van de Heere. Het klinkt heel vroom. En het klopte van geen meter. Er is niemand die ons in huis neemt. Nou, een oude man die dan van het land komt, die neemt ze wel mee in huis. Dan komt de hele meute in opstand van de stad en die willen dus homofilie botvieren. Dan wil die man nog zijn eigen dochter geven. Om ze op de een of andere manier tevreden te stellen. Maar dat vindt die man die op bezoek is ook te God. En dan geeft hij die vrouw, zijn bijvrouw, die hij net weer teruggewonnen heeft. En die bijvrouw wordt verkracht door die mannen van de stad de hele nacht lang. En komt 's morgens vroeg terug, ligt op de stoep van het huis en sterft daar. Het kan niet triester. Nu wil ik het proberen nog een keer. De man van Juda. De man van Bethlehem. De priester van de Allerhoogste God. Die ik ken, die heeft niet zijn bruid, zijn vrouw, overgegeven aan de lusten of aan de wellusten van een stad. Waardoor ze er onderdoor ging. Nog preciezer. De Bijbel zegt in Efeze 5 dat de Heer Jezus zichzelf voor mij in de dood heeft gegeven. Hier werd de vrouw in de dood gegeven. En bleef de Levitische jongeman buiten de prut. Lekker veilig in het hokje. En toen ik dat zag gisteren, toen heb ik een potje gejuicht. Ik denk, dat is precies de Heer Jezus, het omgekeerde. Hij heeft niet jou en mij losgelaten. Hij heeft zelf die bijzondere route gelopen. Hij heeft zichzelf in de dood gegeven, zodat wij voor altijd zouden leven en nooit meer van die geweldige zegen ontroofd zouden zijn. Dus het contrast met de Heer Jezus en deze Levitische jonge man uit Bethlehem is gigantisch. En u hebt het helemaal niet moeilijk met kiezen. Want als u het in de handen valt van die Levitische jongeman, heb u niks. Die is alleen maar uit op zichzelf. En als u die andere Levitische jongeman neemt, die een paar dagen in Bethlehem woonde, dan heb u alles. Wie mij vindt, heeft het leven gevonden. Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven. Hij is mijn leven. Hij is mijn alles. Hij is de koningpriester. Hij heeft zichzelf als een offer gegeven om jou en mij voor altijd te vrijwaren voor al die brutale en nare dingen die men aan jou zou willen doen. Dit beeld is niets vreemds. Als in het Oude Testament, in het boek Ezechiël, al sprake is van een vrouw die door de Heere bemind wordt, uiteindelijk gekozen wordt, die wordt uiteindelijk zo hoogmoedig, omdat ze zoveel cadeautjes heeft gekregen en zoveel versiering heeft gekregen, dat ze overspel gaat plegen. Weer hetzelfde verhaal. En ik wil eigenlijk de geschiedenis uit Johannes 8 bij u brengen. In Johannes 8, ik wil het even lezen met u. Johannes, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 8. Dat gaat over een overspelige vrouw. Het lijkt geen twijfel dat de man in het Richterenboek, hoofdstuk 19, dat die vrouw overspel, staat er expliciet dat ze dat gedaan heeft en daarna bij hem wegliep. Maar hier is in hoofdstuk 8 van Johannes een overspelige vrouw. Jezus ging echter naar de Olijfberg. Dat is heel apart. Iedereen ging naar zijn eigen huis. Laatste van hoofdstuk 7. Maar hij ging naar de Olijfberg. Iedereen ging naar zijn eigen huis. Het is bijna alsof je voelt, we hebben allemaal zo'n tempeltje waarin wij wegkruipen. Een eigen godshuisje. Maar hij ging naar de Olijfberg. En u weet wat daar gebeurde later. U hebt het met Goede Vrijdag meegekregen en u hebt er misschien wel onderroerd voor bedankt. Jezus ging naar de Olijfberg. 'S Morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en onderwees hen en de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. U kent de geschiedenis. En die schriftgeleerden en de fariseeën, die wilden eigenlijk hem in een val laten lopen. Want als hij zou zeggen, je moet haar niet straffen, dan hadden zij echt gezegd, nou, wet van Mozes en hij overtreden werd. Dus nu is het zonneklaar. Hij houdt de wet niet. En hij is de Heer Jezus. En als hij zou zeggen, je moet haar wel stenigen, dan zouden ze zeggen, nou, is dat nou de man die op zoek is naar het verlorene en zo? Altijd. Dit was een valkuil van grote omvang. En de Heer Jezus schrijft met zijn vinger in het zand. Hij bukt zich. Wat zou hij in het zand geschreven hebben? U kent die wel, die teksten uit Jeremia. Jeremia 17, vers 3. Jeremia 17, vers 3. Wie van de Heere afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. Hij schreef hun namen op. Daarom liep de oudste eerst weg en de jongste wat later. Maar die oudste zag al eerder zijn naam. Wie van de Heere afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. Dat deed hij toen. Schreef in de aarde. Nog een keer Jeremia 17, vers 3, als u het naar wilt kijken. Maar hij zegt tegen die mensen, wie van u zonder zonde is, die werpen dan het eerste steen. Heeft niemand u beschuldigd, niemand u veroordeeld, niemand, zegt ze, dan veroordeel ik u ook niet. Ziet u het hier? Die mensen die waren daar en die zouden nog even, hun vonnis stond al vast. De steniging zou plaatsvinden. Er is geen genade. Ik zeg niet dat alles goed is en dat alles goed te praten. Hier staat ook niet dat er geen tucht in de gemeente moet zijn. Dat is een foute conclusie, maar dat moet er wel zijn volgens het Nieuwe Testament. Dit is ook het Nieuwe Testament, maar in de brief van de Corinthiërs doet wie niet deugt uit uw middenweg. Er moet wel te degen wat gebeuren, als dat nodig is. Maar de gezindheid van het hart. Bij wie komt u terecht? Nou, als u in de handen van de schriftgeleerden en de fariseeën komt, dan ligt u daar ook even later dood. Dan bent u door die hele menigte, mag ik het zeggen, ook verkracht. Misschien een raar woord, maar dat gebeurde wel daar. Maar omdat de Heer Jezus zegt, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Met andere woorden, het is wel fout wat je deed. Maar doe dat niet nog een keer. Hij was daar. U hebt nu vanavond twee bijzondere mannen voor u gekregen. Eén negatief en één positief. Die ene negatief, die heb u teruggevonden in die jonge man uit Bethlehem, die priester is en uit de Juda komt. En die daar priestertje wordt en vadertje wordt en daar een rol speelt. Maar helemaal in de fout gaat. En met het dan niet in de fout gaat. En met alles in de fout gaat. En je hebt die andere. In Bethlehemstal lag Christus de Heer. In doeken. Gewikkeld. Gehuld. De Heer Jezus is in armoede. Hij die rijk was, is om uwentwil arm geworden. Om u die arm was, rijk te maken. U bent gezegend. U hebt kennis mogen maken met de Heer Jezus, met die man van Bethlehem. De hoge priester die op de grote verzoendag het werk ging doen. De hoge priester die nu voor u bidt. De hoge priester die straks zichtbaar wordt met de zegen van God, ook voor Israël. U hebt met hem kennis gemaakt. En dat maakt alles anders. En als u één keer, term van een bijbelleraar uit Engeland, van het jaar nul misschien, als u één keer roomboter geproefd hebt, dan hoeft u nooit meer margarine, zei hij. En ik snap het. Maar u snapt het ook. Als je één keer iets bijzonders, iets moois van de Heer Jezus geproefd hebt, dan hoef je nooit meer surrogaat. Pakt u hem, de man van Juda, de priester van God. Mijn hoge priester, zulk een priester hadden we ook nodig, zegt de brief aan de Hebreeën. Zo iemand hadden we nodig. Die niet jou voor het vuurpeloton gooide en zelf buiten schot bleef. Maar die zelf het vuurpeloton ging opzoeken door te zeggen, geef mij de schuld maar, hier ben ik. Ik wil het dragen, ik wil het vereffenen. Dat is de Heer Jezus. En daar word je blij van. Dit speelt zich af, Richteren 17, 18, 19, in een hele moeilijke tijd in Israël. Vandaag hebben we zo'n tijd, in 2018, 17, 19. Dit is die hele moeilijke tijd. Met al deze dingen komt u echt, echt een soort plaat tegen, een soort schilderij tegen van wat er vandaag gevonden wordt. En u en ik mogen zeggen, en wij hebben de Heer Jezus. Ik heb Jezus toch. Ik heb hem gevonden die mijn alles is, die mijn heiland, verlosser, bruidegom, priester, schepper, koning. Hij is het. Hij is ook de enige. En met hem ben ik verbonden en zal ik tot in eeuwigheid gelukkig zijn. Vader, dank u wel dat we zo'n hoge priester hebben, die voor ons tussen beiden treedt, die ons niet zelf laat modderen, maar die het voor ons opneemt, die ook in de praktische dingen van onze levens er is. Dank u wel dat de Heer Jezus uw liefde, uw geliefde Zoon is. De enige, uw welgevallen, in wie u uw vreugde vindt. En nog U hebt hem aan uw rechterhand gezet. In glorie en in heerlijkheid is hij daar. En al dat andere gaat naar de poel van vuur, van verderf, van eeuwig oordeel. Vader, wat is het geweldig als je kunt zeggen, ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik heb niet een surrogaatman uit Bethlehem leren kennen, maar de echte. Vader, er is zoveel surrogaat. En er wordt allerlei aanlokkelijks aangeboden. Maar u bent het, Heer Jezus. U bent de enige. U bent de echte. En in het verleden behaalde u het resultaat toen u aan het kruis hing. En dat resultaat is garantie voor mijn toekomst. Ik dank u daarvoor. Ik prijs u daarvoor. Amen.